rustig even werken. Of je bent aan het bellen. En het is niet echt zo'n zacht geluidje. Het is echt een beetje een oud dingetje. Dus iedereen doet altijd die deur van de kantoren dicht zodra zij eraan komt. En dan is het weer even stil. Hop, gaan die deuren weer open. Dan denk je, oh, rust, weet je wel, fijn. Kun je weer werken. En ineens gaat dat ding weer aan. Hop, gaan die deuren weer dicht. Dat is best wel grappig aan de ene kant. Maar ook wel weer lastig. En ik geloof dat God ons vandaag iets wil laten merken van zijn rust. En de krachten die hij wil geven vanuit die rust. Wie wil hij rust? Wie wil hij kracht? Wie wil allemaal? Wat niet? Kracht, wie wil allemaal? Yes, yes. We duiken een stukje in Matthäus. Ik pak hem er zo meteen bij. En waar wij in duiken is net in een periode waarin Jezus met de Farizeeën, de toenmalige schriftgeleerden, mensen die de Bijbel uitlegden, de Torah, waarin het steeds meer begon te knetteren tussen Jezus en deze schriftgeleerden. Want deze schriftgeleerden die hadden soms wat extra regels die indruisten eigenlijk tegen Gods bedoelingen. Een voorbeeldje. Het is bijvoorbeeld op de Sabbat, want daar hingen ze heel veel waarde aan. Op de Sabbat verboden om te oogsten. Nou hadden de leerlingen van Jezus, die hadden geen honger. En het was Sabbat. En het is gebruikelijk dat als je een veld hebt met aren bijvoorbeeld, dat je dan aan de randen, dat was gewoon een regel volgens de wet, dat je die overlaat aan mensen die daar echt behoefte aan hebben, die dat zelf niet kunnen betalen bijvoorbeeld. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, jong, we gaan wat van die aren fijn malen en we gaan het eten. En dat was op de Sabbat. En die kraakt een beetje.
Ja, hij stoot, zit hij goed in die brug? Ik weet het misschien niet.
Maar ik kan het niet helemaal. Okay. Hier heb ik er nog eentje, zal ik die pakken? Probeer. En de schriftgeleerden die hadden één uitzondering waarop het wel mocht. Dat was namelijk als er iemand op de Sabbat zou gaan sterven of zo, of die was in een soort levensgevaarlijke situatie, dan mocht die regel gebroken worden. Maar op de Sabbat moet je gewoon rust houden. En Jezus was met zijn leerlingen dus al aarde aan het plukken en wat aan het eten van die aarde. En dat was geen levensgevaarlijke situatie, dus dat mag niet. Dat was gewoon verboden. Want het werd wel gezien als oogst. En je mag niet oogsten op de Sabbat. En Jezus kwam daar tegenin en die zei van, ja, maar wacht, we hebben gewoon honger. En herinneren jullie niet dat David, notabene toen hij honger was, de tempel in ging en daar de toonbroden pakte en daarvan had. En dat vonden die schriftgeleerden vervelend. Want Jezus was iemand met gezag. Jezus was iemand met kracht. Jezus was iemand die het woord op een nieuwe manier, of een andere manier interpreteerde, laat ik het zo zeggen. Yo guys, even in het Engels, we're out of control. Deze man die verkondigt dingen die wij helemaal niet willen horen. En eigenlijk wilde die schriftgeleerden toen, in die tijd, de geestelijke leiders gewoon het volk in hun macht hebben. Die hadden behoefte op de een of andere manier aan controle. En Jezus was niet te controleren. Het was ook een enorm vraagteken waar hij zijn gezag vandaan haalde. Normaliter is het zo dat als je een rabbi bent, en Jezus was een rabbi, en leg je de schrift uit, dat je dan bevestigd wordt door een andere rabbi die net even wat bekender is en wat meer aanzien heeft. Zo krijg je gezag. En als jij de schrift opnieuw wil interpreteren, want daar waren de Joden gewoon goed in om gewoon, het woord dat is niet statisch, dat mogen we ontdekken, dat mogen we gaan uitvinden. En daarvoor hebben we gestudeerde mensen nodig die ons helpen het woord goed te interpreteren en God te verstaan, jouw wet te leren kennen. En wil je het opnieuw interpreteren, dan had je de bevestiging nodig van twee vooraanstaande rabbies. De bevestiging, zodat jij dat mag doen. Nou, zo heel veel vooraanstaande rabbies waren het niet. Dus onderling in eigen kring waren ze natuurlijk aan het uitvinden van wie heeft deze gast bevestigd? Wie heeft dat gedaan? Ja, ik niet. Nee, ja, ik ook niet. Maar waar haalden ze het gezag vandaan? En dat was tot op het laatst toen Jezus gevangen was genomen. De vraag, de grote vraag, waar haal jij je gezag vandaan? En Jezus zei elke keer, ik haal mijn gezag van mijn vader. Jezus had een directe verbinding met God de Vader. En dat was vervelend, dat Jezus in verbinding staan. Daar gaat het om. Laten we met elkaar lezen. Matteüs 11, vers 28 en 29. Matteüs 11, vers 28 en 29. Wauw, het houdt van Jezus. Wil je ook? Oh, heerlijk. Lekker tegendraads. 11, vers 28, even kijken. Daar staat: kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gedrukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wauw, een hele andere toon. Een hele andere toon als een schriftgeleerde die met extra regels probeerde de bevolking onder controle te houden. Want zo is het belangrijk om deze tekst te zien, vanuit die context. Jezus was een rabbi. Hij zei: kom bij mij. Ik ben zachtmoedig. Ik wil met jou in contact staan. Ik wil met jou in verbinding staan. En dat roept bij mij de vraag op. Dat roept bij mij de vraag: welke extra regels leggen we onszelf op? Welke extra regels leggen we onszelf op? Jezus zegt in feite: kom in mijn rust. Kom bij mij. En in de context van dat geknetter met de Farizeeën was het helder. Het gaat simpel om contact tussen God en ons. Hij wil in verbinding staan. En God is blij met jou en mij. En toen was het, als je het zo van een afstandje bekijkt, helder. Ja, die Farizeeën leggen allemaal extra regels op. Maar hoe doen wij dat? Als ik het even in het grote plaatje bekijk, cultureel, dan mag je gewoon wel zeggen dat de zondag is een extra regel. Want God heeft de Sabbat gemaakt. Waarom niet? Het gaat om de Sabbat, om de zondag. Nou moet ik eerlijk zeggen, dat is zo'n groot issue, dat ik gevoelsmatig niet de tijd acht om dat aan de orde te stellen in onze cultuur. Maar het is wel zo. Het is wel, het is niet in Gods orde. Kinderdoop is een extra regel die we als mensen hebben toegevoegd. God vraagt ons om ons te laten dopen, onderdompeling, en dat we ons bekeerd hebben. Dat kan alleen als je dat doet vanuit een volwassen keuze. Of de uitverkiezingsleer. Dat zijn wat grotere thema's, hè? Daar gaan we natuurlijk niet verder op in, maar dat zijn van die dingen die we dan soms in de kerk binnen laten sluipen van: hé, ik weet niet zeker of het wel gebeurt. God kiest mij uit, hij kiest mij niet uit. Ik heb mensen gesproken die onder die leer zijn opgevoed en heel lang in onzekerheid zaten. Ben ik er wel, kom ik later wel in de hemel? Kijk naar onze evangelische kerken, dan voegen wij ook wel eens regeltjes toe. Dat doen we. En dat gaat wat subtieler, want het is vaak meer in de cultuur, in een subcultuur waarin we zitten. Loyaliteiten worden dan wat belangrijker. Ik kan me herinneren toen ik 18, 19 was, zat ik in de Pinkstergemeente. En het was daar eigenlijk wel heel erg logisch dat zondag die je handen omhoog doet en dat je blij kijkt. Ja, kijk jij niet blij, doe jij je handen niet omhoog, kwamen echt hele vriendelijke mensen na afloop naar je toe van: hoe gaat het met jou? Gaat het wel goed met jou? Een familielid van mij, zat in een gevestigde kerk uit een van die zwaardere kerken. Die trouwde met een andere familie, dus die werd familielid van mij, die trouwde met een zwager van mij. En zij ging mee naar zijn kerk, en dat was een Pinkstergemeente. Maar zij had zo'n, hoe moet ik het nou zeggen, er werd zo'n appel op haar gedaan om zich te openen en om wat anders te bidden. Enzovoort. Dat spontaan wat wij in ons kring wel gewend zijn. Dat verhaal was: wat komt er allemaal op me af? En ze voelde zich daar zo opgelaten door. Dat ze kon het niet bolwerken. En ze zei: goh, ik voel me gewoon dit maar niet thuis in deze gemeente. Ik zou eigenlijk wel naar een andere gemeente willen. En haar man, die dus daar wel lid van was al langere tijd, die heeft gewoon gezegd: joh, als jij dat nodig hebt, dan gaan we dit worden van een andere gemeente. Dan zijn we naar een baptistengemeente gaan. Volgens een fijne tussenvorm. En ze is daar gedoopt. Wat een enorme strijd is ook in haar familie. Maar geweldig toch dat haar man en zwager die keus gemaakt heeft om haar goed te horen en niet te veel druk op te leggen. Het zegt iets van haar, hè? Het zegt iets van haar proces, maar het zegt ook iets van die gemeente. Wat doen we met elkaar aan? En helemaal als je een verantwoordelijkheidsgevoel hebt, of je bent gevoelig voor autoriteit, dan kan dat extra spreken. En laten we alsjeblieft in de kerk, in de familie, als je christenen bent onderling, waarin we zo makkelijk net iets wat meer van elkaar verwachten, laten we alsjeblieft niet vallen in die valkuil om te gaan doen, om maar ergens gehoorzaam aan te zijn aan een bepaalde autoriteit. Het kan zijn je leerkracht, het kan zijn een leidinggevende kerk, het kan zijn iemand in je familie, om te denken, hé, maar christen, dus je moet iets extra doen. Nee, het gaat in eerste instantie om jouw verbinding met Jezus, en die mag nooit en ten nimmer ondersneeuwen. Amen? Nooit ondersneeuwen. Komt nog eens bij, dat Johannes 3 legt Jezus aan Nicodemus uit, dat we geboren zijn uit de geest. Ieder die geboren is uit de geest, is als wind. Jij en ik zijn ongrijpbaar. Wij zijn niet in te kaderen. Wij zijn niet te reguleren. Nee, ik hou van Jezus, hij houdt van mij. Ik laat me leiden door de geest. En natuurlijk vraagt God van mij om de overheid te respecteren, om de overheid aan de regels te voldoen, verkeersregels enzovoorts, alle andere regels. Te luisteren naar je ouders, te luisteren naar een leerkracht, te luisteren naar het gezag wat er is, ook in de gemeente. Daar wandelen we in. En daar, maar omdat God het vraagt. Omdat God het vraagt. En in Christus zijn wij vrij. Zijn we vrij te wandelen. In Hem. En niet eronder te zitten. Ja? Amen? Dat betekent dat als wij in die vrijheid wandelen, en wij ons dus niet die extra regels op te hoeven laten leggen, maar mogen zijn wie we zijn, ademen, wandelen met God de Vader, wandelen met de Geest. De volgende vraag is, hoe zit het dan met mijn relatie met God? Want daar was het Jezus om te doen. Daar is het God de Vader om te doen. Weer in verbinding staan met jou en met mij. Daarvoor heeft hij Jezus naar haar uitgestuurd. Jongens, zo wil ik het. Ik zoek verbinding. Ik wil contact met jou. Hoe stem ik nou af op hem? In 1 Korinther 6 vers 17 hoef je niet op te zoeken. Daar staat, maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Amen. Zou dat zeggen? Eén geest. Eén geest. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Nou, ik heb een paar plaatjes en die wil ik graag laten zien. Die heb ik vanuit een cursus gehaald die ik ooit gedaan heb van Cleansing Street. Mijn vrouw heeft dat ook gedaan. En dat geeft wat een inzicht hierin. Kijk of het lukt. En hier heb ik zo'n dingetje, dat moet ook gaan lukken als het is.
Bijna.
Ja? Oké. Okay. Dit is meestal een plaatje wat we wel gebruiken. Het is niet, laten we zeggen, goed bijbels gefundeerd. Wel dat we een geest hebben. Daar spreekt de Bijbel over. En dat we een lichaam hebben, dat we een ziel hebben. Paulus spreekt erover in Thessalonicense. Maar deze verdeling, die nemen we in het algemeen aan als een soort kapstok om onszelf te begrijpen, om een soort spiegel te geven aan onszelf. Ik heb een geest, ik heb een ziel en ik heb een lichaam. Het feit dat we een geest hebben, is even heel belangrijk om aan te merken, want een dier heeft geen geest. God is geest, ik ben geest, jij bent geest, maar een dier heeft geen geest. In je ziel, daar speelt je verstand, je emotie en je wilskracht af. Dat is een beetje vrije interpretatie voor wat de ziel is. Dus het is niet bij ons theologisch onderbouwd, maar het is wat over het algemeen wel wordt aangenomen, dat het zo werkt. En ik heb een lichaam. En het is belangrijk te weten dat God de Vader zich dus, wat ik net las in de Bijbeltekst, 1 Korinther 6 vers 17, dat we verenigd zijn met de Heer en daardoor één zijn in geest met Hem. Dan is het belangrijk om ook die orde goed voor ogen te houden. Dat God de Vader tot ons spreekt vanuit zijn geest, naar mijn geest. In eerste instantie naar mijn geest. En op die manier bereikt Hij mijn ziel. Kun je dat volgen? Op die manier bereikt Hij mijn lichaam. Via mijn geest komt dat binnen. God is ook een God van orde. Het is belangrijk om die orde te hanteren. Ik ga even de volgende plaats kijken of het lukt. Nee. Misschien staat het niet aan. Maakt niet uit. Ja. Als wij ons leven als christen op die manier inrichten en wij vinden onze geest voorop staan in verbinding met God naar de rest van ons leven, naar onze ziel en ons lichaam, dan zegt God eigenlijk, dan ben je beschermd. Dan ben je beschermd. Want je leeft in verbinding met mij en alles wat dan op je afkomt, dat wordt door Christus opgevangen. We verstaan op die manier ook Gods geest beter, als we onze geest bovenop zetten. En daarnaast leert het ons om geest te groeien. Als voorbeeld. Ik heb in onze wijk zit een grote weg, het hele Hollandweg. Dus best wel een drukke weg. En de kinderen die naar de basisschool gaan, moeten daar overheen steken. In ieder geval vanuit onze kant van de wijk naar die basisschool. En mijn jongste dochter moet het ook, en er is een veilig stoplicht. En tenminste veilig tussen aanhalingstekens. En dan wil je dat ze daar oversteken. En als het goed gaat, dan gaat het goed. En soms dan gebeurt er wel eens iets spannends, maar meestal gaat het goed. Maar er is ook een keer, wat oudere vrouw is daar geraakt en is overleden. Precies ook vlakbij dat punt waar dat stoplicht zich afspeelde. Er was op een avond, is aangezien overleden, er was op een gegeven moment een bloempakket daar zo. Dat maakt indruk, kan je je voorstellen, op al die ouders die hun kinderen daar elke keer laten oversteken. Want die doen dat heel vaak ook zonder ouders. En gaan ook gewoon zelf. En ik heb mijn jongste, die is al op zo'n leeftijd, die is 12 jaar, die mag gewoon zelf naar school toe gaan. Nou kan ik op meerdere manieren omgaan met het feit dat daar een ongeluk gebeurd is. Dat komt aan. Je ziet die bos bloemen liggen, je hoort het, dat komt aan. En dat kan binnenkomen. Als ik vanuit de geest reageer, dan reageer ik vanuit de verbinding tussen mij en God. En dan mag ik in die verbinding rust vinden bij God. Ik constateer, er is een ongeluk gebeurd, ik constateer dat vele kinderen daar oversteken, waaronder mijn bloedeigen dochter. Ik ben er niet altijd bij. En ik weet niet wat voor verkeer er altijd langs rijdt, of het een snelle motor is of een andere onoplettende automobilist. Dat weet ik niet, daar kan ik niet bij zijn. Maar ik wil dan reageren vanuit mijn afstemming met God. Dus wat ik wil Gods stem verstaan over die situatie. Hoe ik dit moet vertalen in mijn opvoeding naar mijn dochter. Doe ik dat anders en zou ik mijn ziel bijvoorbeeld hier meer laten spreken, mag ik naar de volgende. Dan zou dit dus het plaatje zijn. Dan zou ik vanuit mijn verstand bijvoorbeeld heel erg kunnen gaan malen. Ik zou enorm kunnen gaan malen. Ik zou kunnen gaan piekeren van, oh, als dat maar goed gaat met mijn dochter. Of, als ik iets meer een gevoelsmens ben, zou er een angst binnen kunnen denderen in mijn leven. En dan kan ik misschien wel jaren last van houden. Als mijn dochter daar maar niet gegrepen wordt door een vrachtwagen, of door een bus, of door wat dan ook. Dat kan zo erin haken. En in mijn lichaam, sorry, en in mijn wil, zou ik dat nog anders kunnen doen. Ik zou of kunnen denken van, wacht eens even, ik kan hier helemaal niks aan doen. Het is ellende, het is toch al, het gebeurt toch al zoveel dingen. Ik ben machteloos. Er gebeuren zo verschrikkelijke dingen in de wereld. Zometeen zal mijn dochter er ook aan gaan. Maar ik ben altijd een beetje machteloosheid. Of juist andersom, dat ik me wil eronder zet. En dat ik bij wijze van spreken een lobbygroep ga starten naar de gemeente. Of een actiegroep ga opzetten. Ik ga plaatjes ophangen. En zeg, jongens, alsjeblieft, rustige rijden hier dan. Dus er zijn meerdere manieren hoe ik vaak mijn ziel zou kunnen reageren op het leed wat op dat moment in die wijk zich voordeed. Veel belangrijker is dat ik ga leren om vanuit mijn geest te reageren en dat ik met andere woorden me afvraag, wat zegt God over deze situatie tot mij? Dat God is een God van het hier en nu en wil nu tot mij spreken en mij nu ondersteunen via het woord, gewoon direct via het spreken tot mij en via hoe anderen mij hierin adviseren. Met name christenen kunnen daar natuurlijk ook een grote rol in spelen. Mag ik naar de volgende? Oké. De ziel bestaat dus uit je wil, je gevoel en je verstand. Dat zijn eigenlijk die drie cirkeltjes die je links bovenaan ziet. Dit is ook maar een interpretatie, mensen. Want er zijn veel plaatjes over, dus ik zie het alleen puur als een hulpmiddel om het te begrijpen. Op het moment dat jij je hart aan Jezus geeft, hebben we net genoemd in Johannes dat Jezus dat uitgegaan in Nicodemus, dan word je opnieuw geboren. Je geest wordt opnieuw geboren. Toen Adam en Eva in het paradijs wandelden, hadden ze een levende relatie met God en hun geest was levend. Toen de zonde zijn intrede deed, werd het leven uit de geest van de mens gehaald. En het is Gods bedoeling om weer in contact te komen met ons en in verbinding te komen met jou en mij door onze geest leven te geven. En dat lukt wanneer wij, onszelf bekeren en ons hart aan Jezus geven en op die manier het nieuwe leven ontvangen. Wat er dan gebeurt is dat onze geest tot leven komt. En dan kun je bijvoorbeeld zien in dat rechter plaatje. Je ziet dat er een overlap is gekomen tussen wilgevoel en verstand. En dat stukje in het midden, waar dus dat beltje staat met geest, dat is het gedeelte wat je hebt onderworpen, feitelijk, aan God. Heer, ik kies er nu voor om niet meer vanuit mijn ziel te leven, maar ik kies ervoor om vanuit gehoorzaamheid te leven. Ik kies ervoor om u te gehoorzamen. Ook het draadje te tegen. Druist het in tegen mijn verstand. Ook al druist het in tegen mijn temperament. Hè? Ik kies ervoor om in uw lijn te leven. En wat er dan gebeurt, is dat er dan een stuk gebied wordt veroverd als het ware door God. En dat daar leven ontstaat. Dat daar een geest ontstaat. En in het middelste plaatje onderin zie je dat je die gebieden in je leven kunt vergroten. En dat je eigenlijk steeds meer van je leven, van je ziel, kan onderwerpen aan God. En dat is geestelijke groei. Misschien kan je nog één keer terug naar... Nog eentje terug. Ja. We zijn verbonden met de Heer en worden verenigd met hem tot één geest. En zo genieten wij bescherming. Dat is heel belangrijk. We genieten bescherming. We leren Gods stem verstaan door onze geest, zeg maar, als eerste in verbinding te laten zijn met God en niet onze ziel. En we gaan geestelijk groeien. Ja, dus we ontvangen bescherming. We kiezen daarvoor. Ik laat in het geval van het ongeluk niet angst toe. Ik laat in verband met een ongeluk niet onrust toe in mijn ziel. Ik ga niet malen. Nee, ik heb bescherming. Betekent dat dan dat mijn ziel knoppen heeft die ik zo even aan en uit kan zetten? Nee. Ik heb dit plaatje, dat heeft mij heel erg geholpen in de periode dat ik zo'n cursus van Cleansing Stream deed. En voor mij waren een aantal patronen in mijn leven die echt tijd nodig hadden om te veranderen. Dus als God met mij in verbinding staat en ik kies ervoor om in zijn lijn te wandelen, dan kies ik voor die orde tegenstaan in verbinding te laten staan met God en niet mijn ziel daarin voorop te laten staan. En dan geef ik God de ruimte om in mijn ziel zijn werk te doen. En dat kan heel eenvoudig, bijvoorbeeld zo'n situatie als het ongeluk bij ons aan de woord legt, kan heel eenvoudig door te zeggen: Vader, ik voel nu heel veel onrust in mij. Ik voel nu heel veel, ik loop te peinzen, ik loop te piekeren. Ik ben angstig. Maar Vader weet dat ik wil staan in verbinding met u, met mijn geest en niet met mijn ziel. Ik wil gehoorzaam zijn aan u. Er gebeurt nog heel veel van binnen. Mijn lichaam krijgt rode vlekken in mijn nek, bij wijze van. Maar ik kies ervoor om met u in verbinding te staan. En op dat moment gebeurt er misschien niet direct iets. Misschien dat ik nog wel een dagmerrie zou hebben, of andere dingen. Er kan van alles in je leven een rol spelen waar je gevoelig voor bent. Maar ik kies wel voor de juiste orde, snap je? Ik kies voor de juiste orde. En dat maakt dat God de ruimte krijgt om via jouw geest jouw ziel steeds meer tot rust te brengen. Steeds meer in verbinding te brengen met hem. Dus dit is niet een formule van, als ik het maar zo doe, dan heb ik mijn ziel onder controle. Nee, God gaat het voor jou doen. God gaat in zijn liefde, die verbinding die hij heeft met jouw geest, steeds meer laten doorcijpelen tot in jouw ziel. En als er patronen zijn in jouw of mijn leven die diep liggen, kan het soms jaren duren. Maar continu kies ervoor om niet een slachtoffer te zijn, een hulpeloos slachtoffer of een willoos slachtoffer. Nee, Vader, kies ervoor om mijn geest in verbinding te laten zijn met uw geest. En dat leidend laten zijn in mijn leven. Mag je doorgaan naar de laatste plaatje? En waarom dan afstemmen op God? Nou, behalve die hele diepe dingen die gebeuren, namelijk bescherming, verstaan van Gods geest, geestelijke groei, geeft het ook heelheid voor mijn ziel. Dan laat de buitenste cirkels weer zien als je lichaam. Hè? Dus vanuit je geest wordt je wil, je gevoel en verstand aangeraakt en krijg je heelheid in je ziel. Dat heeft tijd nodig. Nou, God doet dat. Gezondheid voor mijn lichaam. En stromen van levend water. Dat zou tof zijn. Dus stromen van levend water van binnenuit mijn stromen, omdat ik steeds meer gebieden in mijn ziel geef aan God. En in lijn breng met Gods koninkrijk. Het kan ook anders gaan, hè? Misschien zou ik nog even één plaatje terug kunnen. Deze. Je ziet hier geestelijke groei. Links is iemand die nog niet Jezus als Heer heeft aangenomen. Zijn geest is nog niet tot leven gekomen. Daarna zie je iemand die dat wel gedaan heeft. En vervolgens onderaan zie je dat iemand al wat verder onderweg is om met God te wandelen. Het kan ook weer teruggaan als je bijvoorbeeld iets meemaakt in je leven en je bent bijvoorbeeld onvergevensgezind naar die ander en je blijft erin volharden, dan verklein je eigenlijk de ruimte van de Heilige Geest om in jou te werken. Dan ga je eigenlijk een stapje terug en dan is het weer de uitdaging om in lijn met Gods woord niet je zielsleed, zeg maar, bovenaan te stellen, niet je ziel bovenaan te stellen, maar geest en dan weer terug te gaan in groei, geestelijke groei. Wie wil dat? Wie wil geestelijk groeien? Ja toch? Ja. En alleen zo zullen we vrij zijn van alle religieuze wetjes, regeltjes die we soms onrust onszelf of elkaar opleggen, of een bepaalde slachtofferrol die jij of ik kunnen ontwikkelen, die voorkomen op deze manier. Maar nu weet ik dus, op die manier mag ik trouwens uitzetten. Ja, dankjewel. Nu weet ik dat ik dus in Christus bij machten ben om mijn ziel te onderwerpen aan hem. In gehoorzaamheid te brengen aan hem. Dat kan. En ik weet dat daar soms tijd voor nodig is en soms gaat het snel en soms gaat het heel langzaam. Toch vind ik het dan jammer dat het soms lang duurt. En dat ik voor mijn gevoel soms met mijn ziel onder mijn arm loop. En hier heeft God en Jezus een uitdaging voor jou en mij. Lucas 9, vers 23 en 24. Ik pak er even bij. Lucas 9. Daar zegt Jezus. Tegen al zijn hij die achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Hoor goed. Er is dus nu, op dit moment, een staat in mijn leven dat ik nog niet volledig in afstemming leef met God. Er zijn nog gebieden in mijn leven die ik graag nog aan Hem wil geven. Maar ik ben niet nog altijd bij macht en heb de kracht om dat te doen. En voor die gebieden waarin dat nog aan de orde is, zegt Jezus, neem jouw kruis op en wandel. Ga achter mij aan. Het is beter om op die manier te leven, om te veel aandacht te geven aan alle soorten leed die mij zou overkomen. Beter om te leven vanuit de geest, vanuit redding, vanuit hoop, vanuit kracht, vanuit diepe, diepe vrede die hij daar wil geven, in die plek, in het centrum van jouw wezen. Beter van daaruit te leven, dan te veel aandacht te geven aan het leed in je ziel of zelfs in je lichaam. Alhoewel dat natuurlijk wel de nodige zorg nodig heeft. Daar zal Jezus niet nee tegen zeggen. Maar daar gaat het dus om jouw kruis, mijn kruis, dat ik die op mij neem. Dat jij jouw kruis opneemt. En voor iedereen is die anders. Maar zo mag je de tekst interpreteren zoals Jezus hem uitspreekt. Dus we hebben gewoon nog een weg te gaan. Jesaja 40, vers 28 en 31. Jesaja 40, vers 28 tot 31. Die gaan we lezen. Jesaja 40, vers 28 tot 31. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maar wordt niet moe. Hij rent maar raakt niet uitgeput. En hoe komt dat? Dat komt omdat hier wordt gesproken over iemand die met zijn geest in verbinding leeft met Gods geest. Dat is de enige manier waarop dat kan. De enige manier. Johannes 7 vers 38 lezen. Johannes 7 vers 38. De rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zegt de schrift. Rivieren, niet één rivier, hè? Nee, rivieren van levend water. Als wij met elkaar kiezen om onze geest in verbinding te stellen met Jezus' geest, wauw, levend water zal uit ons binnenste stromen. We zullen niet moe worden. Tuurlijk krijgen we tegenslag. We blijven in verbinding met Jezus. En dan is het vanuit rust. Er is gewoon alleen maar rust bij God. Dat kan de wereld niet geven. De wereld speelt in op onze ziel. Voel jij je rot? Nou, dan kun je naar... Nou, ik chargeer allemaal even. Dat moet je even goed verstaan. Want voel je je rot? Ga naar de sauna. Of ga lekker een dagje weg. Heb je zorgen over financiën, joh? Wij kunnen je helpen met een lening. Heb je last van motivatieverlies? Er zijn motivatietrainingen. De wereld zal op allerlei manieren jou een gelukkig gevoel willen geven. Zal op allerlei manieren jou en mij verstand willen bijbrengen, kennis willen geven. Zal op allerlei manieren jou en mijn wil willen trainen. Maar het is niet via de weg die God zegt. De enige hoop die we hebben is Jezus. In Hem verbonden te zijn. En samen met Hem in het leven te staan. Amen. Amen. Nou, het lijkt mij heel erg mooi eigenlijk om in afsluiting op deze preek dit voor ogen te hebben en eigenlijk na te gaan bij onszelf, daar even de tijd voor te nemen, welk deel van mijn leven, of het nou in mijn wil ligt, misschien temperament, of dat het nou in mijn gevoel ligt, of in mijn verstand, waar misschien puzzels of vraagtekens leven, dat we die eens even bij onszelf onderzoeken en er eentje uitpakken waarvan je denkt van, dit is eigenlijk niet in lijn met de schrift. Dit is eigenlijk niet, ik laat nu eigenlijk mijn ziel boven mijn geest prevaleren, een moeilijk woord. En laten wij je de tijd van